Het is nog lang niet in de fase om er terug wat plezier aan te hebben. Dus ik heb een paar keer gehad, wanneer was het vrijdag, dat ik dacht van ik ga stoppen, het gaat niet meer, maar ik heb toch volgehouden, dus daar ben ik wel dankbaar om. En ik had eigenlijk hetzelfde met de voorbereiding van de preek. Ik begin een beetje het gevoel te krijgen dat ook dat een constante wordt. Dat er ergens een moment is in die voorbereiding dat ik denk van God, ik denk dat ik ga bellen en zeggen dat ik ziek ben, want het gaat niet. Ja, alles zit vast, ik zie niks meer, enzovoort. En ik kan alleen maar getuigen dat, al de keren dat ik het heb, dat God er mij weer doorheen helpt. En ik laat jullie dan straks beoordelen, wat het effect was. Maar goed. Bedankt Ruud voor de zangdienst. Je zult zelf wel merken dat veel van wat je gezegd hebt en veel van wat in de liederen zat, dat je denkt van, hey, Er zit een connectie. Oké, we gaan proberen of dit ding werkt. Je mag de eerste dia door en dan zou ik het moeten met dit machientje overnemen. Oké, dat is de titel van de preek. Beetje onvriendelijk. Denk je van, past dat wel in een kerk om een preek te gaan geven met als uitdaging, wees niet als een ezel? Waarbij je dus automatisch de vraag kunt stellen van, is dit wel Bijbelse taal? Staat dat wel ergens in de Bijbel? Wees niet als een ezel. Iemand een hint? Met ja of nee? En als je... Ja, zeg maar. Ja, eigenlijk wel goed. Ik dacht van, het staat alleen maar op die plek, maar het staat inderdaad ook daar. Maar dan staat het niet zo. Ja, Anne. Ja, helemaal. Je mag Psalm 32 opslaan, want dat is waar Anne naar verwijst. We gaan Psalm 32 lezen. En je zult wel ontdekken dat het dus inderdaad letterlijk zo staat. In de NBG-vertaling met een beetje een gekuist woord. Het woord ezel staat er niet, maar er wordt wel een ezel bedoeld. Oké, we gaan het lezen. Dus Psalm 32. Zo min of meer in het midden van je Bijbel. En ik lees uit de NBG-vertaling. Je hoort niet meer bladeren tegenwoordig, hè? Je hoort niks meer als mensen een Bijbel open doen. Ik wacht altijd tot het bladeren stopt, maar ik hoor geen bladeren meer. Oké. Psalm 32 van David, een leerdicht, een gedicht waarbij je leert. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaaft de schuld van mijn zonde. Daarom bidde iedere vrome tot u, ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Heere en juicht, gij rechtvaardigen, jubelt allen, gij oprechten van hart. Thema. hoe vaker je een psalm leest natuurlijk, hoe meer je denkt van ja, ik denk dat ik wel weet waarover het gaat. Maar als je hem zo voor het eerst leest, en ik zal jullie vragen, wat is het thema van de psalm? Dan is er misschien één die er uitspringt, maar als je verder gaat denken, dan denk je van, ik heb er 6 opgeschreven en waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Thema's die je ontdekt van, ah, daar heeft hij, ah, dat is de bedoeling van David. Hij wil ons die kant op. Dat is de les die we moeten onthouden. En ja, ik heb een keuze moeten maken. Je zult trouwens ook merken in Bijbel, of digitaal, of met elektronische Bijbels, weet ik het eigenlijk niet zo goed, of daar ook telkens een titeltje bij staat, zoals het in de geschreven Bijbel staat. Dat is door vertalers erbij gezet. Hier staat er bij mij de zegen der schuldbelijdenis. En dat zet je soms op het goede spoor, maar soms misschien ook op een verkeerd spoor. Dat je denkt van, ah, daar gaat het over. Terwijl het eigenlijk misschien best wel over iets anders of over veel meer zou kunnen gaan dan alleen maar dat. Dus thema. Ik heb een thema gekozen als een soort paraplu overheen deze psalm. Ken je het lied, of wie kent er überhaupt Raymond van het Groenewoud? Nu, je moet al een beetje van leeftijd zijn en een beetje van radio, regelmatig de radio op hebben, want je hoort hem niet alle dagen of niet elke week. Maar als je een beetje van muziek houdt en Vlaamse muziek houdt, dan ken je misschien wel Raymond van het Groenewoud. Nu, het lied waar ik moest aan denken, is eigenlijk een oud lied, een ouder lied van hem, Gelukkig Zijn. Weet je dat je dat lied kent, Gelukkig Zijn? Gelukkig zijn, daarvoor zou ik alles geven, zegt hij in het refrein. Gelukkig zijn. En dat is een beetje de paraplu die ik over deze psalm wil hebben. Nu, waarom? De psalm zelf helpt mij daarbij om dat te doen. Als je naar het eerste vers kijkt, dan begint het er al mee. Welzalig. Gelukkig. En de psalm eindigt er ook mee. Verheugt u in de Heere en juicht, jubelt allen. En dat is soms een stijl die de psalmschrijvers gebruiken. Is ergens beginnen en eindigen, herhaling, en daar gaat het over. En alles wat daartussen zit, hangt daar dan aan vast. En dat wil ik ook proberen te doen. Hoe kan je gelukkig zijn? 101 manieren natuurlijk. Ik denk dat er ook wel vreselijk veel boeken over geschreven zijn. Mensen zoeken op alle mogelijke manieren om gelukkig te zijn. Wat zegt Raymond daarover in zijn lied? Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Is een van de dingen die hij zingt in dat liedje. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Dat kan ik me voorstellen, dat als je geen stress hebt, dat je in ieder geval de deur wijd openzet om gelukkig te zijn. Sommigen hebben veel meer nodig dan dat, anderen alleen maar dat. Maar wat zegt de Bijbel? Wat leert de Bijbel over gelukkig zijn? Wil de Bijbel überhaupt dat we gelukkig zijn? Ik heb de voorzet eigenlijk al gegeven. Hè? De psalm van David begint ermee. Gelukkig ben je. En we willen dus aan de hand van deze psalm ontdekken van, en er zijn meer ideeën daarover te geven, maar deze psalm geeft ons minstens één weg. Van, hoe gaat dat dan? Hoe kan je gelukkig zijn? Wat staat daarvoor in de weg? Of wat niet? En als je de Bijbel gaat lezen, ook als je deze psalm leest, dan ontdek je dat David eigenlijk 2 dingen doet. Hij kijkt naar zichzelf en stelt zich de vraag van, hoe sta ik tegenover God? En hij beschrijft ook, hoe staat God tegenover mij? En als je de doorleest, dan ga je ontdekken van, hé, in dat verhaal, in dat nadenken van wat zegt de Bijbel over een weg naar geluk en hoe sta ik tegenover God en God tegenover mij, is God in dat verhaal mijn voorstander, mijn medestander, of is God mijn tegenstander? Is hij het een of is hij het ander? Is God voor mij of is God tegen mij? En de vraag die je dan kunt stellen, even zien dat ik meevolg, is God voorstander of tegenstander? En de vraag daarbij dan is, waar zit het kantelpunt? Is God willekeurig? Vandaag heeft hij goed geslapen en is hij dus voor mij? En ja, om een of andere reden heeft er iets of iemand hem geïrriteerd en is hij dan tegen mij? Dat denk ik niet. Maar waar zit dat kantelpunt? En leert deze psalm ons iets over dat kantelpunt. Ik denk het wel. Ik denk dat het kantelpunt te maken heeft met hoe zie ik zonde en hoe ga ik ermee om. Ik denk dat dat het kantelpunt is die deze psalm geeft. Hoe zie ik zonde en hoe ga ik ermee om? Nu ben ik een klein beetje gaan duiken in een Bijbels woordenboek om te gaan kijken van op welke manier omschrijft de Bijbel het woordje zonde. Een woord dat je bijna niet meer gebruikt, behalve dat je dan zegt van het is zonde van de tijd, of het is zonde om iets weg te gooien, of redelijk beperkt gebruik. Als je de Bijbel gaat nakijken, dan kom je eigenlijk een aantal dingen tegen. Wat kom je tegen? Je doel missen. Je wil ergens naartoe en je gaat de andere kant op. Wat jij daarnet met je GPS bedoelde, hè? Van je mist je doel, je wil naar daar en je komt ergens anders uit. Of je had gehoopt om in je vakantie 5 boeken te lezen en je hebt er maar 4 gelezen. Een beetje een stom voorbeeld misschien als je het over zonde hebt, maar daar heeft het mee te maken. Je hebt een bepaalde standaard die jezelf oplegt, die iemand anders oplegt, je wil daar geraken en je komt er niet. Dat is zonde. Zo spreekt onder andere de Bijbel over zonde. Een tweede manier waarop de Bijbel over zonde spreekt is rebellie. In opstand komen in de context van een relatie. Ik heb een relatie met iemand en ik zeg van nee, ik keer je de rug toe, ik laat je links liggen, ik kom in opstand. Een derde betekenis die je in de Bijbel tegenkomt is bewust kwaad doen. Misschien is dat wel de meest evidente definitie die je er zou op plakken. Wat is zonde? Ja, je hebt verkeerd gedaan. Het is op zich mooi om te zien dat de Bijbel veel breder is in de definitie die ze geeft. Vaak denken we van, wat is geloof of wat is christen zijn? Een aantal dingen die je niet mag doen en als je ze dan toch gedaan hebt, dan heb je zonde begaan en dan zit je in grote problemen. Je ziet dat het veel meer is dan dat. Veel meer is dan dat bewust kwaad doen. En de laatste definitie die je tegenkomt is afdwalen. Is ergens niet meer goed weten welke kant op en je zou ergens die kant op moeten, maar nu een keer ga je naar links, dan een keer ga je naar rechts. En in plaats van op een half uur je traject te doen, doe je het op een uur, zoals Rut zei. Nu, ik heb 1 ding vergeten en ik heb er iets te laat aan gedacht en ik dacht van nu ga ik Ralf ook niet meer bellen, want Ralf kent Hebreeuws en ik niet. Ik ben vergeten nagaan welke termen David hier gebruikt. Nu, als je ziet in het Nederlands en ook in het Engels zie je dat er 3 verschillende woorden worden gebruikt. Waardoor ik een beetje aanvoel van, er zal toch wel meer dan 1 woord in het Hebreeuws staan. Maar dus, mijn excuus is, ik had het moeten opzoeken, maar ik heb het niet gedaan. Maar dus dat is zonde. Maar je proeft wel, ook al is het een leerdicht van David, dat David veel meer wil doen dan ons alleen maar informatie geven van, je wil weten wat dat zonde is, maar ik zal het u eens vertellen. Je proeft doorheen heel de psalm dat het David niet te doen is om precies uit te leggen wat zonde is. Het gaat hem veel meer op, wat doe ik ermee? Niet alleen wat is zonde, maar vooral zonde, hoe ga ik er mee om? En ik merk, je zult het zelf ook gemerkt hebben toen je de psalm hoorde voorlezen, ofwel ken je de psalm door en door, en dan zie je eigenlijk 2 opties. Optie nummer 1 is zwijgen. Zwijgen, dat is wat David doet. Want zolang ik zweeg, zegt hij, zolang ik zweeg. Waarom zou je zwijgen? Dat is misschien nog wel de makkelijkste vraag. Als je voor jezelf merkt van ik heb iets fout gedaan en je zegt er niks over. Waarom zou je zwijgen? Trots? Speelt mee, denk ik. Negatief beeld over God. Wantrouwen van, ja, maar als ik ga toegeven tegen die persoon dat ik iets verkeerd heb gedaan, wat gaan de gevolgen zijn? Hoe gaat mijn relatie nog zijn als ik iets ga toegeven? Misschien heeft de ander niet eens gemerkt dat ik iets fout heb gedaan. Dus waarom zou ik erover spreken? En als ik het ga zeggen, wat gaat de reactie zijn? Een negatief beeld van de ander of van God, wantrouwen. Een andere reden om te zwijgen, een heel populaire bij mezelf regelmatig, is het is toch zo erg niet. Moet je daar nu die naam op plakken, zonde? Ik kan je daar niet wel luchtiger over doen? Het is toch zo erg niet? Ja, maar die of die had minstens evenveel fout. Kan een andere redenering zijn, waardoor we denken van, de ander zegt niks, waarom zou ik dan moeten beginnen? Je zwijgt. Je zwijgt misschien ook omdat je bang bent voor de volgende stap. Dat als je iets begint toe te geven, dan gaan er consequenties zijn. In een reactie van een ander, maar misschien consequenties voor jezelf. En daarom zeg je van, laten we dit tekseltje maar op het potje houden. Is het verstandig om te zwijgen? David vindt van niet als hij naar zichzelf kijkt, want de termen die hij gebruikt als gevolg van zijn zwijgen zijn heel heftig. In deze vertaling staat er mijn gebeente, of in de NBV-vertaling, hier staat er mijn gebeente kwijnt weg, mijn gebeente teert weg. Ik wens niemand botkanker toe. Het schijnt een heel, heel pijnlijke kanker te zijn. Kanker is op überhaupt een ramp als je dat in je leven hebt, weet of van dichtbij meemaakt. Maar botkanker schijnt bijzonder pijnlijk te zijn. En David omschrijft het bijna op die manier. Mijn gebeente teert weg. Hij omschrijft zijn eigen gemoedstoestand als gejammer. In de NBV-vertaling kreunen, zuchten. Het leven is bijzonder zwaar. Het is als merg dat verdroogt. Of in de NBV-vertaling, mijn kracht smelt weg. Ik heb geen energie meer. Niks lukt nog. Ik heb geen goesting meer, het lukt niet meer. Dus daarom alleen al zou ik zeggen, niet verstandig om te zwijgen. Als je gaat merken dat het zelfs bijna, je proeft bijna dat het zelfs fysieke gevolgen heeft in het leven van David. Ik voel het aan mijn beenderen dat er iets niet klopt. Dat ik niet op de goede manier bezig ben. Maar er is meer aan de hand. Er is meer aan de hand, want hij zegt, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. En dan staat er weer want. Soms is het goed om die koppelwoordjes te ontdekken, omdat ze een logica tonen. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Op een of andere manier heeft David in de gaten, er is meer aan de hand dan alleen maar een of ander psychologisch, logisch te verklaren fenomeen, dat als je je schuld bedekt, dat dat niet goed komt. David is er bijna zeker van, is er zeker van, dat God zijn tegenstander is. Nu, dat is een heel complex en moeilijk uit te leggen begrip. Want je zou, als je de Bijbel gaat lezen, krijg je soms de indruk van, iemand doet iets fout, baf, iemand doet iets goed, alles gaat goed. Maar als je door gaat lezen, ontdek je van, en sommigen doen fout en er gebeurt niks, en sommigen doen goed en het gaat hen heel slecht. Dus het is heel complex als je de Bijbel leest. Maar hier ontdek je dat God op een bijzondere manier met zijn kinderen omgaat. In die mate zelfs dat als zijn kinderen een andere kant op gaan, dat God in actie komt. Dat God zegt van, ik laat het hier niet bij. En ik zeg bijna het volgende, ik heb het op die manier opgeschreven, als God om je geeft, als God om je geeft, dan is het logisch dat hij desnoods heel ver gaat om je terug te halen. Ouders in de zaal, herken je dat in je omgang met je kinderen? Dat je soms bereid bent om meer te doen dan alleen maar te zeggen van, dat hem zijn plan trekt, hè, hij zal het wel ondervinden. Soms doe je dat, als ouder, dat je zegt van, laat hem maar eens gaan of laat ze maar eens gaan, ze zullen het wel ondervinden. Maar soms doe je helemaal het omgekeerde. Dan ga je erachteraan. Dan word je misschien op een bepaald moment heel bewust hun tegenstander om hen te laten merken van, dit werkt niet. Zo werkt het niet. Zo gaan we niet verder. Zo kunnen we geen relatie hebben. Dat is wat God doet. De hand van God drukte zwaar op David. De andere keer dat het in de Bijbel beschreven wordt, is een moment waarop tegenstanders van Israël de ark van God hebben weggepakt. En als gevolg daarvan staat er in de Bijbel beschreven, de hand van God drukte zwaar op dat volk. En ze hebben het geweten. Je moet het maar eens nalezen. De hand van God drukte zwaar God werd de tegenstander van David. Dus optie nummer 1 is zwijgen. Is het een verstandige optie? Ik denk het niet. Ik denk dat je er psychologische motieven zou kunnen bij noemen. Maar het laatste wat je wil is dat God je tegenstander wordt. Optie nummer 2. Praten. Praten alleen al lucht op, zegt men. Ken je dat gevoel? Dat je mijn ei zit. Je kent die Vlaamse uitdrukking wel, hè? Iemand die mijn ei zit, is van, er is iets, en ik zou er iets moeten mee doen, maar ik heb geen zin. En hoe langer je wacht, hoe groter je ei wordt, dus hoe moeilijker dat het wordt om het te leggen. En als je het dan toch zegt, de opluchting. Haha, het is eruit. Ken je dat gevoel? Of ben je iemand die er alles makkelijk uitgooit? Als het fout gaat, ja, dan ben je een zegen, denk ik, voor je omgeving. Maar praten alleen al lucht op. Ik was wat aan het zoeken, aan het googlen naar ideeën over bij deze preek. En er schijnt een term te bestaan in het Engels, confessional writing. Dat is een term die misschien zelfs in de psychologie gebruikt wordt. Confessional writing. Beleidend schrijven, als ik het letterlijk zou vertalen. Waarin psychologen zeggen van, het doet goed voor je welzijn als je dingen fout hebt gedaan en je gaat het opschrijven. Dat is een beetje hetzelfde als praten. Je begint erover te praten en praat er lucht op. Is het dat wat David hier doet? Hij praat erover en het lucht op. David gaat veel verder. De termen die hij gebruikt zijn... Ik maak het bekend. Ik open mijn mond. Ik zeg waarover het gaat. Ik beleid. Ik erken. En ik noem het bij naam. En ik verstop het niet. Ik ga het niet toedekken. Ik ga het niet mooier voor laten komen dan dat het is. Ik noem de dingen zoals ze zijn. En ik ga er geen saus overheen gooien om het te bedekken. Om het mooier te laten zijn zoals het is. Ik noem mijn fout, mijn aandeel, mijn houding daarin. En het opvallende is dat hij praat, niet tegen iemand anders, hij praat tegen God over zijn zonde. 2 weken geleden heb ik zangleiding gehouden en ik ben begonnen met Psalm 51. Weet je nog, als je er was? Psalm 51. Je kent de aanleiding van Psalm 51, hè? David, die een andere vrouw neemt, haar man de dood instuurt. En dan zie je Psalm 51, en dan zie je dat David tot inkeer komt en tegen God zegt, tegen u heb ik gezondigd. Tegen u heb ik gezondigd. Hij praat naar God toe over de dingen die hij fout heeft gedaan. En als ik terugkeer naar mijn definities van daarnet, en je praat over je zonde, dan ga je tegen God zeggen van, God, inderdaad, ik heb je doel gemist. Je hebt mij een bepaalde standaard gegeven van heiligheid in mijn leven en ik ben tekortgeschoten, God. Vreselijk tekortgeschoten, God. God, ik ben inderdaad in opstand gekomen in mijn relatie naar jou toe. Jij stuurt mij een bepaalde richting op in mijn leven en ik kies de andere kant toe. Welke gevoel moet dat God geven? Iemand die van je houdt en tegen je zegt van, ik stel je voor deze weg te gaan. En iemand zegt van, nee, ik ga de andere kant op. God, ik geef toe dat ik in opstand ben gekomen. Ik geef toe dat ik misschien zelfs heel bewust die andere kant ben opgegaan. Ik geef toe dat ik ben afgedwaald. Wat gebeurt er dan? Daarnet was de consequentie van je zwijgen was, God wordt je tegenstander. Wat is de consequentie van David die zijn zonde bekend maakt, beleidt, niet wegstopt, er geen mooie praatjes rond verkoopt? Wat erna komt lijkt als het ware als een soort dam die doorgebroken wordt, als een soort watervloed die lange tijd werd opgehouden en de verstopping wordt weggenomen. En het lijkt een waterval van allemaal dingen die gaan komen. Het lijkt eigenlijk plots vanaf vers 5, en je leest de psalm verder, dan lijkt alles vanzelf te gaan. Alles zit direct weer op zijn juiste plaats. En alles lijkt vanzelf te gaan. En dan ontdek je plotseling dat David drie dingen over God in de kijker zet. Ten eerste, God vergeeft, God omringt en God geeft richting. God vergeeft. Dat is wat God doet. God vergeeft. Als je de eerste twee versen leest, God vergeeft. God bedekt. Wij hoeven niet te bedekken als we tegen God spreken. Van, ja, maar God, omstandigheden, ik had niet genoeg geslapen, bla, 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 bla. Maar als wij open en eerlijk met God omgaan, wat zegt God dan? Ik vergeef je en ik bedek het. Ik mag het bedekken, zegt God. Ik bedek het. En ik reken het jou niet toe. Ik kom er niet meer op terug, zegt God. Is dat niet heerlijk dat God zo met ons wil omgaan? En het lijkt zo vanzelfsprekend als je deze psalm leest. God vergeeft, God bedekt en God rekent niet toe. God verlangt van ons dat wij onze zonde op een bepaalde manier aanpakken, dat we eerlijk en oprecht zijn met hem, en wat we terugkrijgen is dat God vergeeft, bedekt en niet toerekent. Ik moest denken aan een stukje uit de Bijbel, uit Exodus, hoofdstuk 34. Mensen met een digitale Bijbel zullen nog sneller bladeren dan ik natuurlijk. Exodus, hoofdstuk 34, vers 6 tot 8. De context is Mozes die God wil ontmoeten. En hij ontmoet God en God zegt van zichzelf hoe hij is. De Heere ging aan Mozes voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, geduldig, groot van standvastige liefde en trouw, die standvastige liefde bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Wat God doet tegenover David is het karakter van God. Zo is God. God vergeeft, bedekt en rekent niet toe. Nu, daarnet zei ik, dat lijkt heel vanzelfsprekend. David zegt, mijn zonde maakte ik bekend. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaft de schuld van mijn zonde. Is het zo vanzelfsprekend? Ik denk dat God twee dingen doet. Ik denk dat God in de eerste plaats peilt naar het hart van David op het moment dat hij zijn belijdenis uitspreekt. Hij zegt het ook op het einde van vers 2. Hè. Iemand is gelukkig wanneer in zijn geest geen bedrog is. God peilt of er bedrog is in jouw hart. Of er oprechtheid naar hem toe is. Als je spelletjes met God speelt, heeft hij zo door. Heeft geen zin, dan moet je er zelfs niet aan beginnen. God heeft door wat in je hart is. En daarom is het dus niet zo vanzelfsprekend dat de vergeving komt. Maar dan is het evengoed wel een gigantische zegen dat ze zo makkelijk komt als je oprecht bent. En je oprecht beleidt. Dat het niet zo vanzelfsprekend is, heeft ook te maken dat er één persoon is, we hebben hem al gevierd vanmorgen, dat er één persoon is die ook ondervonden heeft in zijn leven, uw hand drukte zwaar op mij. Ik moest denken aan die tekst in Jesaja hoofdstuk 53, vers 5. Ik ga hem jullie voorlezen. Jesaja 53, vers 5. Dus Jesaja 53, vers 5, waar het over Jezus gaat. De profeet spreekt over de Messias die zou komen, honderden jaren vooraf. Dus Jesaja 53, vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Gods hand op Jezus was zo zwaar dat Jezus erdoor verbrijzeld werd. En daarom is het niet zo vanzelfsprekend dat als je je zonde beleidt, dat de vergeving als een soort colaatje uit de automaat komt. Je steekt er een muntje in en de cola komt eruit. Jezus moest verbrijzeld worden, opdat het zo vanzelfsprekend zou zijn dat als jij beleidt, dat er vergeving komt. Dus het eerste kenmerk van wat naar boven komt als David het zwijgen doorbreekt, is God vergeeft. En dat maakt hem gelukkig. En hij begint zijn psalm ook zo, hè? Welzalig, gelukkig in de andere vertaling. In een Engelse vertaling staat er gezegend, blessed. Je mag je gelukkig prijzen dat het zo makkelijk gaat. Als je beleidt dat de vergeving komt. Het tweede wat je ontdekt, eens die dam van dat stilzwijgen doorbroken wordt, is dat God omringt, dat God beschermt. Gij zijt mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij. Met wat? Met jubelzangen van bevrijding. God is als een burcht om je heen. Maar je krijgt bijna het gevoel dat dat niet zomaar vanzelf gaat. Dat als er zwijgen is in jouw leven naar hem toe, dat het wel eens zou kunnen dat die bescherming op een andere manier speelt. Dus is er nog altijd hoor. God laat je niet los en zegt van goed, ja, ik zie u wel terugkomen. Hè. Zijn bescherming is er nog, maar toch op een andere manier. Want zelfs dat drukken van God op David was eigenlijk een bescherming. En dat zal David wel beseft hebben toen hij die bevrijding van de vergeving ontvangen had. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid. Het derde wat David dan ziet plotseling weer, zijn ogen gaan open, is dat David ziet van God is een God die niet alleen vergeeft, schuld wegveegt, God is niet alleen een God die beschermt, maar God is ook een God die richting geeft. Die zegt van oké, ik wil jou tonen welke weg je mag en moet gaan. Ik leer u en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Niet zo van, ik hou u in de gaten, hè, manneke. Maar ik heb jou in de gaten. Ik volg jou. Ik zie wel waar je bent en wat je meemaakt. God houdt een oogje in het zeil, zoals we dat zeggen. Deze psalm, om af te ronden, geeft 3 opdrachten. Als je goed gaat nalezen, kom je op 3 plekken een opdracht tegen. De eerste zit in vers 6. Bid. Nu, veel van jullie zijn bidders, daar ben ik vast en zeker van overtuigd. Jullie bidden regelmatig. En David zegt het ook, hè, van bid. Maar de aanleiding om ons die opdracht te geven heeft in de eerste plaats te maken met schuld. En dan moet ik bekennen van, die gewoonte heb ik niet. Ik heb de gewoonte om dingen misschien te bedekken, misschien minder erg te vinden dan ze zijn, of vul maar in. Maar David zegt van, als jij gaat zwijgen, krijg je een probleem, jongetje, bid. En vooral bid zolang God nog toelaat dat je kan bidden. Maar volgens mij gaat David het ook weer helemaal opentrekken. Van niet alleen van bid voor dat probleem van je zonde, dat die verstopping geeft, maar laat het een bevrijding zijn om te blijven bidden, voor alle andere dingen dan. Maar draai het niet om. Ik denk dat ik voor mezelf een cultuur, een gewoonte moet creëren van belijden. Omdat zonde zonde is en God er niet licht over doet en er ook een vreselijke prijs heeft voor laten betalen aan Jezus. Maar dat is de eerste opdracht. Bid, zolang God gebeden kan worden. De tweede opdracht zat aan de titel van de preek. Wees niet als een ezel. Zwijg niet tegen God. Verberg geen dingen voor God, heeft überhaupt geen zin. Maar verberg niks voor God. Wees niet als een ezel. Wees niet zo trots dat je vreselijk in de hand gehouden moet worden om op het juiste pad te blijven. Wat een vreugde is het om met God te mogen wandelen en dat God je zegt van die kant op, dat hij forse middelen moet gebruiken om jou op het pad te houden. Wees niet als een ezel. Dat is de tweede opdracht die David in deze psalm noemt. En de derde, verheug je in wie God is. Dat is het laatste wat ook in die psalm staat. Verheug u in wie God is. En dat is niet zomaar een opdracht van we moeten blije mensen zijn en we moeten altijd maar liederen zingen. Het is veel meer dan dat en het gaat veel dieper dan dat. Wat is het probleem met zonde? Is dat datgene wat zonde belooft jou veel aantrekkelijker lijkt dan wat God jou belooft? Dat is in wezen het probleem van zonde. Wat de zonde jou belooft, 10 uur naar televisie kijken midden in de nacht bijvoorbeeld, wat zonde jou belooft, een heerlijk spannende avond lang televisie kijken, wat zonde jou belooft, lijkt op dat moment veel aantrekkelijker dan wat God jou aanbiedt aan raad, aan belofte of wat dan ook. En vandaar de oefening van de laatste, verheug je in wie God is, is volgens mij een heel belangrijk en noodzakelijk tegengif tegen zonde. Dus niet zozeer van, ik moet leren van die zonde te laten liggen, wat je inderdaad ook moet, maar je hebt tegengif nodig. Je moet niet alleen gefocust zijn van wat je niet mag doen. David legt de focus op wat je wel mag doen. En verheug je in de Heere en juicht, gij rechtvaardigen, jubelt allen, gij oprechten van hart. God zegene jullie met deze opdrachten. Amen. Laat ons stil zijn, laat ons een moment nemen, of neem een moment om te praten met God in stilte. Je mag het luid opdoen, maar het is nogal een delicaat thema misschien, maar doe het in stilte. God hoort ook als je niks zegt. God kent je gedachten. Tegen u te moeten zeggen, dank u dat er momenten zijn dat u mijn tegenstander wordt. En toch, Heere, als u mijn tegenstander wordt, dan spreekt dat ook van uw liefde voor mij, van uw zorg en bezorgdheid om mij. U wilt niet dat we zwijgen tegen u. U wilt niet dat we licht doen over zonde. Daarom wil ik u danken, Heere, om alles wat u in ons leven doet, dat uw woord daartoe gebruikt wordt, dat uw Heilige Geest daarin werkt, dat u broers en zussen geeft die zoveel om ons geven, dat ze ook daarin een rol spelen. Maar dank u, God, dat u niet wilt dat we zwijgen. Dank u ook, Heere, dat u gaarne vergeeft. Dat u er plezier in schenkt om ons te vergeven en weg te doen als ons hart oprecht is. Wat een zegen. Wat een blijdschap om geen rugzak meer te moeten dragen, maar om hem kwijt te spelen. En dat u het bedekt en ook zelfs niet eens meer aan terugdenkt. Wat heerlijk. Wat heerlijk dat we zelf die straf niet hebben moeten dragen om bevrijd van zonde te kunnen worden, want het zal ons leven kosten. Ik wil u prijzen, Heer Jezus, dat u bereid was om voor mij verbrijzeld te worden. Dank u, Heer, dat u veel meer bent dan een God die schuld kwijtscheldt. U bent een God die omringt en beschermt. U bent een God die ons in het oog heeft. U bent een God die ons leidt en richting geeft. Hoe heerlijk is het om u te kennen, om u te volgen. Amen.